En onze verwachting is in de naam des Heeren, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de Heilige Geest. Amen.
Maar zie, zij zullen mij niet geloven, nog mijn stem horen. Want ze zullen zeggen, de Heere is u niet verschenen. En de Heere zei tot hem, wat is er in uw hand? En hij zei, een staf. En hij zei, werp hem ter aarde, en hij wierp hem ter aarde. Toen werd hij tot een slang, en Mozes vloot van haar. Toen zei de Heere tot Mozes, trek uw hand uit, en grijp haar bij haar in staat. Toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar, en ze werd tot een staf in zijn hand. Opdat ze geloven dat u verschenen is, de Heere, de God uw hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En de Heere zeide verder tot hen, steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit en ziet, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij zei, steek uw hand wederom in uw boezem. En hij stak zijn hand wederom in zijn boezem. Daarna trok hij ze uit zijn boezem. En ziet, ze was weder als zijn ander vlees. En het zou geschieden, zo zij u niet geloven, nog naar de stem van het eerste teken horen. Zo zullen zij de stem van het laatste teken geloven. En het zou geschieden, zo zou ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen. Zo nemen de water de rivier en giet ze op het droge. En zo zullen de water die je uit de rivier zult nemen, de zerven zullen tot bloed worden op het droge. Toen zei de Mozes tot de Heere, ach Heere, ik ben geen man wel te talen, nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af toen gij tot uw knecht gesproken hebt. Want ik ben zwaar van tong, zwaar van mond en zwaar van tong. En de Heere zeide, wie heeft de mens de mond gemaakt? Wie heeft de stomme of dove of ziende of blinde gemaakt? Ben ik het niet, de Heere? En nu ga heen en ik zal met uw mond zijn, ik zal u leren wat gij spreken zult. Doch hij zeide, ach Heere, zend toch door de hand desgene die gij zult zenden. Toen ontstak de toorn des Heer over Mozes en hij zeide, is niet de Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. En ook zie, hij zal uitgaan u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zal in zijn hart verblijd zijn. Gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond en met zijn mond zijn. En ik zal u leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken en het zal geschieden. Dat hij u tot een mond zal zijn en gij zult hem tot een God zijn. Neem dan deze staf in uw hand, waarmee gij die tekenen doen zult. Toen ging Mozes heen en keerde wederom tot Jethro zijn schoonvader en zeide tot hem. Laat mij toch gaan, dat ik wederkeren tot mijn broederen die in Egypte zijn. En zie of zij nog leven. Jethro dan zeide tot Mozes, ga in vrede. Ook zeide de Heere tot Mozes in Midian, ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Mozes nam zijn vrouw en zijn zonen en voerde hen op een ezel en keerde weder in Egypte land. En Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En de Heere zei tot Mozes, terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren, zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao, die ik in uw hand gesteld heb. Doch ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot Farao zeggen, al zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heer hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de vooruit haar zoons. En wierp die voor zijn voeten en zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij, bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. En de Heere zeide ook tot Aaron, ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods en hij kuste hem. En Mozes gaf Aaron te kennen al de woorden des Heeren die hem gezonden had. En al de tekenen die hij hem bevolen had. Toen ging Mozes en Aaron en ze verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had. En hij deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde. En zij hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht. En dat hij hun verdrukking zag. En zij neigden hun hoofden en aanbaden. Tot zover.
Zoek het aangezicht des Heeren. Wij komen tot u, o Heere, om uw aangezicht te zoeken. Naar recht zou het zijn, zo gij het kwam te verbergen, vanwege het verderf der zonden. Maar Heere, wil u zelf over ons ontfermen en ons leiden in uw woord, om uw Gods gedachten te verstaan en ter harte te nemen. Ge hebt uw woord gegeven om door dat woord onder de arbeiding des geestes het geloof dat door de liefde is werkende te werken en te versterken. Ge weet het hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. We hebben ons uit onze sterkte uit gezondigd door moedwillige ongehoorzaamheid. En nu zijn wij afhankelijk van u, niet in staat ons op te heffen en onze ziel te stellen in de oefeningen van het geloof. Wil uw woord openen, Heere, door uw geest en het heiligen aan onze harten, opdat wij u daarin zouden mogen ontmoeten, om uw vriendelijk aangezicht aanschouwen in Jezus Christus. Dat is tot verstand versterking in het geloof, tot vertroosting in het hart en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil gedenken aan uw verbond. Gedenken aan degene die dat lezen der genade nog missen. Och Heere, dat het gehoord mocht worden. Deze en die is al daar in Sion geboren. Dat ze mochten bekomen door de dierbare werkingen van uw geest. Droefheid naar u. In onberouwelijke bekering is werkende tot zaligheid. En gedenk hem die woord wenst uit te dragen naar de zin en mening des heiligen geestes. Geef hem uw ondersteuning, klaarheid in uw godsgedachten, opdat ze mogen zijn tot verheerlijking van uw grote naam en tot zegen en zaligheid van onze harten, om Jezus wil. Amen. Zingen wij uit Psalm 45 en daarvan de versen 6 en 7. Dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heere, dies moet u voor hem buigen. Wat er verder hoort in de versen 6 en 7 van 45. Inmiddels uw gelegenheid gegeven worden uw liefdegaven uit te reiken. de versen 24 tot en met 26 van uw voorgelezen schriftgedeelte is de stof onze overdenking, waar Gods dierbaar woord al dus luidt. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heere hem tegenkwam en hem zocht te doden. Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haar zoons en wierp die voor zijn voeten en zeide: voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeide zij: bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. Bloedbruidegom. En dat getuigt ten eerste van kastijdende lieden. Ten tweede van reddende liefde. En ten derde van onderwijzende liefde. En mocht het u behagen, o dierbare ontfermer, ons voor te komen met uw goddelijke lessen en hemelse onderwijzingen, die zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzeem. Amen. Wat denkt u, gelieden, van Mozes? Doet het u weldadig aan als hij al maar bezwaren naar voren brengt omtrent zijn gaan naar Egypte, naar Farao? Nademaal de heerlijke dag van verlossing is aangebroken om ze uit de gevangenis op te halen en te brengen in het beloofde land. Het doet niet weldadig aan. Hij schuilt weg achter ze niet kunnen, heeft vele bezwaren, redenerende brengt hij ze naar voren en geeft zichzelf niet over. En als de Heer komt met zijn goddelijke opdracht, kan dat wel zwaar zijn. En het is heel goed dat wij bezwaren hebben, want wij zijn niet in staat die te vervullen zoals de Heer dat wil en ons betamelijk is. Maar om er nu van af te komen is iets anders. Want als de Heer wat opdraagt, dan neemt hij het altijd voor zijn rekening. Hij weet het toch, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, dat we niets vermogen zonder zijn ondersteuning en onderwijzing. Het heeft een oorzaak. Het zit in zijn hart niet goed. En hij zegt het niet. De Heere wil hem indachtig maken, opdat hij eraan zou denken. Hij heeft de staf in zijn hand. De staf van ambtelijk gezag, het woord van goddelijke autoriteit, werpt die staf te neder. En die staf verandert in een slang met dodelijk vergif. Dat zegt wat. En waar wijst het op? Op de zonde. Want wanneer wij de staf der gehoorzaamheid loslaten, dan vervallen wij in de ongehoorzaamheid. In de zonde. Dat is het beeld, dat is het aanschouwelijk onderwijs wat hem gegeven wordt. Grijp de slang, en de slang wordt in gehoorzaamheid aan de Heere weer een staf om te gaan, om te spreken, om de opdracht tot volvoering te brengen. En nog denkt Mozes niet door. Nog neemt dit niet ter harte. Hij heeft een verzuim gepleegd. Ongehoorzaam geweest omtrent de besnijdenis van zijn zoon. Dat was de oorzaak. En dat blijft liggen. Daar werkt hij overheen. En als dat dan nog niet genoeg is, wilde hier doden. Denk je dat eens in? Dan is u ongeschikt. Dan kan ik u niet gebruiken. Dan kunt u in mijn dienst niet getrouw zijn. Dat was ingrijpend. En Sippore grijpt het mes, besnijdt het kind en gelukkig het wordt gewend. De dood wordt verwezen. Het leven wordt verlengd. Dat is de zaak. Had uw kind besneden, zou dat niet plaatsgevonden hebben. Dat geeft ons geliefden heel veel te denken. In het huiselijke leven, vader en moeder, ook in het ambtelijke leven, in de kerk des Heren, te gaan in de weg der gehoorzaamheid. Zonder te redeneren. Want wij leven, en de Heere wil dat wij leven, bij zijn bevelen willen. Verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eist hij op. En dat ligt ook in de natuur van het geestelijke leven. Dat van Meta vraagt, als het hart door zijn genade is ingenomen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is en dat blijft de grondtoon van het geestelijke leven. Hoe is dat nu? Want dit is ons tot onderwijzing. Gij hebt de staf van Gods woord in uw hand. En gij hebt het ten Heere beloofd naar dat woord te zullen handelen. Bij het doen van belijdenis. Bij de voltrekking van het huwelijk. En ga maar door. En leven wij naar de regel der gehoorzaamheid. Dan is dat een ernstige overtreding. Het behoeft nog niet zozeer te zijn een opzettelijk kwaad, maar een zekere nalatigheid. In het goden, in het bidden, in het lezen, in het kerkgaan, in het oprecht wezen. En ga maar door. Door niet te leven vanuit Gods bevelend willen. Want dat wil de Heer. De grondtoon altijd zijnde, wat wil de Heer dat ik doen zal. En ge zult voorspoedig wezen. Gebruikt ge die gezaghebbende staf niet. Dan gaat u gezin verwarren. Ge hebt geen macht meer. Ze luisteren niet. Ouders, laten we eerst de oorzaak zoeken bij ons. Zijn wij de Heere gehoorzaam? In het laten van het kwade en het doen van het goede. Zo niet, we krijgen God tegen. Heeft Mozes niet gespaard? Al was hij kind des Heren. Al was hij een type van de middelaar des verbonds. Hij zou hem gedood hebben. En is het wel waar? Zij deed het. Waarom deed Sippora dat? In gehoorzaamheid aan de Heere. geloof het niet. Zij zag dat haar man gedood zou worden. En daarom greep zij het mes. Zij zag niet dieper. Zij blikte niet verder. Maar wel uit liefde tot haar man. En dat is goed. Maar daar zit toch ook weer een gemis in. Ze kreeg haar wens om haar kind te besnijden en uit te roepen: bloed, bruidegom. Het was haar wens geweest dat dat gekund zou hebben bij haar trouwen met Mozes. Het was bij die Arabische volkeren de gewoonte, daar hadden ze ook de besnijdenis, dat de bruidegom, voordat hij trouwde, zich liet besnijden. En uit kracht daarvan, van die bloedige besnijdenis, zong men dan bloedbruidegom. Want die bruidegom had met zijn bloed bezegeld dat hij zijn bruid lief had. En voor haar wilde zorgen. Dat was zo de kern der zaak. Dat had bij de voltrekking van haar huwelijk niet plaats kunnen vinden. Want Mozes was besneden. Dus dat gebeurde niet. Een teleurstelling voor haar. En nu wordt zij in de gelegenheid gesteld waar ze niet dieper op ingaat, waar aan ze niet gedacht had, om haar kind te besnijden en uit te roepen: bloed, bruidegom. Met de gedachte: nou zal Mozes blijven leven. Ik zou het eer willen bezien als een afscheidsgroet. Voordat hij stierf, nu heb ik toch nog op het eind van mijn leven bloedbruidegom kunnen zeggen. En daarna komt ze dan tot andere gedachten. En hij liet van hem af, waar ze niet op gerekend had. Toen zeide zij: bloedbruidegom, vanwege de besnijdenis. En nu komt die zaak anders te staan. Niet meer een Arabische gewoonte, niet meer mijn wens, want daar had ze niet op gerekend, maar nu door die besnijdenis. En die besnijdenis was van goddelijke afkomst, een sacrament van het verbond der genade. Zo roept zij dat nu uit door het geloof in de God van Israël. Zodat die band des geloofs en bij Mozes en bij haar inniger is geworden dan ooit tevoren. Ziet u, het is een kastijding. En die kastijding vloeit voort uit liefde. Maar de Heer spaart zijn volk niet. Dat is een teken des verbonds. Dat is getuigenis van zijn liefde. U hebt het toch ook gezegd. Bij de aanvaarding van de weg die hij met u ging, in de overgave des harten: Heere, ga ik verkeerd, wijk ik van u af, daar zal geen weg te diep, geen slag te hard zijn, zo ze nodig zijn om mij te brengen in verontmoediging, om in dat afwijken van u niet voort te gaan, maar weder te keren. Het hart heeft Gods kastijdende liefde lief gekregen. Maar hier werd hij niet beleefd, afgeweken. Evenwel bleek dat getuigenis waar en waarachtig, Het was hem tot zegen. Mozes gevoelde het. Mozes moest het in zijn hart bekennen. Ik heb verzuim gepleegd. En zie, toen hij dat aanvaarde, hij heeft ook niet gevraagd om aanwending, ook niet gesmeekt om verbetering, om verlenging van het leven. Hij heeft de dood aanvaard. Geen tegenstand geboden. En zie, de weg wordt geopend om die kastijdende liefde te veranderen in reddende liefde. Erger zou het geweest zijn, zo het geweest was, een leven over die kastijding heen. En dan gaat God door. Neemt die roepstemmen toch ter harte in uw huis, in uw persoonlijk leven, om er niet overheen te stappen, opdat Gods vriendelijk aangezicht in het offer van Jezus Christus ontmoet zou mogen worden. Het is reddende liefde. Die besnijdenis is van grote betekenis. We weten het, we lezen het, dat de Heer Jezus ten achtste dagen besneden werd. Het was de eerste dag van een nieuwe week. En dan leven in gehoorzaamheid aan zijn Heer. Daadwerkelijk is het alsof de Heer Jezus zijn eerste stap zet op de lijdensweg van het borgtochtelijk lijden en sterven dat hij van harte heeft aanvaard om dat pad te betreden. Het bloed dat gaat vloeien. Het is het eerste, niet het laatste. Het zal gegeven moeten worden tot de laatste druppel toe. Want hij heeft zijn leven, heeft zijn bloed, heeft zijn ziel, heeft zijn lichaam geheel gegeven in de vloeddood des kruises. Om zijn bruid vrij te kopen van het oordeel. Om haar gereinigd door zijn bloed te leiden tot de Vader. Zie daar, nu gaat het om de besnijdenis die van grote betekenis is voor het innerlijke leven. De Heer zegt in zijn woord: ik zal uw hart besnijden. Ik zal mijn liefde erin uitstorten. We zitten zo vast aan de zonde. Je kunt 100 keer beterschap beloven en het wordt 100 maal erger. Verbetering is het niet, het middel tegen de zonde. Je hebt vernieuwing van nodig. De afsnijding. Zit u vast aan de zonde? Kunt u niet komen tot uw onberouwelijke keus? Hinkt u nog op 2 gedachten? Dan weet ge in uw conscientie, dat is verkeerd. Maar dan, bid. Heere, zet het mes erin. Zet het mes erin. Snijd me af van de zonde. Om in uw kracht, in uw bloed, in uw genade de zonde af te zweren. En u, en uw zalige dienst, trouw te zweren. Dat is het wat we nodig hebben. Er zullen best hier zijn die hinken op 2 gedachten. En zijn enige mate van de ernst der zaak overtuigd. Maar er komt geen keerpunt. En dat gaat verkeerd. Kan best zijn voor eeuwig verkeerd. En dat ligt voor onze verantwoordelijkheid. En nu heeft de Heer dat beloofd. Ik zal uw hart besnijden. En dan gaat dat gepaard met bloed. Bloed zijnerzijds. Bloed uwerzijds. Uw hart gaat bloeden. Door het bloed van Jezus Christus. Je hebt een wond in uw ziel. Je hebt een ziel die bloedt van smart over de zonde. En afkerigheid tegen de ongerechtigheid. Je hebt een wond in uw ziel. Die steeds meer gaat bloeden. Een wond die door ons niet genezen kan worden. En nu gaat het om het huwelijk. In het geestelijke leven. Die in Sion bekend is, weet het. Het is zo jammer dat menig één zo blijft staan in de eerste beginselen van het leven. U leest het van Efraïm, dat de Heere zegt, Efraïm is een onwijs kind. Hij is in de kindergeboorte blijven staan. Dat maakte hem verwerpelijk. Een half gebakken koek. En meer niet. Een half gebakken koek is niet geschikt voor het gebruik. De bakker zei altijd, als het half gaar was, gooit het maar in de varkensemmer. Het is ongeschikt voor het een, zowel als voor het ander. Dat was met Efraïm. Hij hoorde in die varkensemmer thuis. Daar bond de Heer goed op zijn hart. En Efraïm kreeg berouw. Ging op zijn heup kloppen. Van droefheid. O, wat ben ik tot dwaas. Ik heb mijn eeuwige toekomst, mijn eeuwige zaligheid prijsgegeven. Om die lusteloosheid, om die zorgeloosheid. Om daar maar in voor te leven. En niet te komen tot dat doorbrekende werk. Tot dat beslissende werk. In de hartelijke overgave aan de Heere en aan zijn dienst. Hij is gaan wenen. Daar zit de oorzaak. In mijn geboorte. Gans verwerpen. Dat is de zaak. En toen hij gans verwerpeld werd. Toen hoorde hij Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. En de Heere sprak, gij zijt mij een dierbare zoon. Gij zijt mij een troetelkind. Ziet u? Toen had hij toch verstand. Was wel onwijs en deed onwijze dingen. Maar toen kwam dat verstand toch boven. Hij kwam tot zichzelf. En de Heere zeide, ik zal u onder trouwen in gerechtigheid en in gericht en ge zult mij kennen. Toen kwam er wasdom. Toen kwam er ondertrouw en vertrouwen op de Heere. Dat is het wat wij van nodig hebben. Nu in enkel woord met degene die blijven staan in de eerste beginselen. Die niet durven te komen tot de omhelzing van Christus. Niet weten dat ze behoren tot zijn bruid. Enzovoorts. Ze zijn bescheiden. Ze denken soms dat ze de Heere daarmee dienst bewijzen. Omdat ze het met een klein beetje kunnen stellen. Maar zo is het niet. Dat mag bescheidenheid zijn omtrent het natuurlijke leven. Maar die regel geldt niet omtrent het geestelijke leven. Hoe meer, hoe liever. Ik wil geheel uw eigendom zijn. Ik wil u geheel tot mijn deel hebben. Dat is het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Dan blijven we niet staan in die eerste beginselen van het genadeleven. Hopelijk te waarderen. Maar wij moeten getrouwd worden. En als die trouwdag niet aanbreekt, zit de oorzaak niet bij de bruidegom, maar bij de bruid. We willen niet komen tot die onvoorwaardelijke overgave. Nu, we zien dat ook van de kant van Zipporah. Zipporah wilde dat van huis uit vasthouden. Maar daarin was ze teleurgesteld. En ze wilde die besnijdenis wel Arabisch bekijken, maar niet Israëlitisch. Maar hier bekent ze het besnijdenis, omdat de Heere het daar bewezen heeft. Die dood is afgewend. Die dood is niet doorgegaan. Ze rekent erop, het gaat mis. Het was een afscheidswoord wat zij sprak. En haar man losliet. Maar de Heere kwam over en ze kreeg haar man terug. En toen zeiden zij: bloot, bruidegom. Waarom? Door de besnijdenis. Vanwege de Israëlitische, de ware besnijdenis. En zo zijn zij getrouwd. Mozes als type van Christus en met Christus die beloofd is. Laat ons dat nu eens duidelijk zijn. Want alle die thuis zijn in Sion, die zeggen: ja, ik geloof wel dat die en die gekomen zijn tot de keus. Maar dat doorbrekende werk, dat ze zo honger en dorsten naar meer, om ondertrouwd te worden in gerechtigheid en in gericht, ze kunnen het zo stellen met de eerste beginselen. En toch, op de duur vallen ze uit de hand. Dan zegt hij: ja, ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Het kan een brief zijn, een goede brief, maar het is toch een onleesbare brief. Er is wel een begin, maar geen voortzetting en geen eindigen in Jezus Christus en dien gekruist. Laten we nu eens letten op het geestelijke leven. Daar begint het. Bij die besnijdenis. Die bloedige besnijdenis was vrucht van de besnijdenis van Christus. Niet omgekeerd. Als Christus zich niet had gegeven in Gods raad voor die besnijdenis, zou die besnijdenis zinloos geweest zijn. Dus de oudtestamentische besnijdenis vloeide voort uit de besnijdenis van Jezus Christus. Ze zag daarin de dierbaarheid van het bloed. Zien wij dat? Is ons oog daarop geopend? Als Christus besneden werd, dat is zijn middelaarsbloed. Ik heb hopen. Want ik geloof vast dat ik niet met aangename toestanden, niet met zoete vruchten, zijn eigendom kan worden. Het zal gaan langs de weg van afsnijding. Afgesneden van de zonde. Maar het snaar des geestes snijdt tweerlei. Afsnijdend en verbindend. Verbindend aan Jezus Christus, de hemelse bloedbruidegom. En nu even doordenken daarover. Wel afgesneden van de zonde. Uw keus is oprecht. U hinkt niet op twee gedachten. Dat ligt toch verklaard in de eerste beginselen van het geestelijke leven. Dat is te waarderen. Maar kunt u nu bemerken dat u door dat bloed der besnijdenis dierbaarheid hebt gezien in Christus tot verbinding aan hem? En dan zegt men wel eens ten onrechte: als je maar een druppel van dat bloed hebt, dan zal dat wel gaan. Maar dat is niet waar. Daar vallen wel druppels, Maar dat is niet genoeg. Niet genoeg om ons te redden van het oordeel des doods en deelgenoot te maken van de eeuwige heerlijkheid. Het is goed dat u dierbaarheid ziet in die Christus. Dierbaarheid ziet in dat bloed. Omdat uw hart daaraan verbonden is. Dat u mocht komen tot een nieuw geestelijk leven. Maar voor de eeuwige heerlijkheid hunkert uw hart er nu naar om die Christus te omhelzen in zijn volle middelaarsbediening. Want hij heeft al zijn bloed, al zijn kracht, zijn ganse leven gegeven in de vloeddood des kruises. En dat bloed wijst ons daarheen. Ziet u dat dat noodzakelijk is? Dat dat dierbaar is om rust te bekomen, om te mogen ervaren dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Dat is toch de keus van het hart, dat dierbaarheid ziet in Jezus Christus, om zijn eigendom, zijn wettig eigendom, te mogen worden. En nu, ter onderwijzing hebben wij dat genoten. Hier moest bijkomen de dood. De dood. En ik ben verzekerd dat de dood gedurig is om de hoek om te kijken. En dan zegt u ja, als het nou sterven werd, wat dan? Want ja, in die keus, in die eerste beginsel van het leven, ligt wel geestelijk leven. Maar is toch niet de grond voor het ingaan de eeuwige heerlijkheid? Als ik nu doordenk, dan voel ik dat ik nog sta voor eigen rekening. En dat ik niet met blijdschap aan de eeuwigheid kan denken. Om eeuwig bij hem te zijn. Ik twijfel niet, er zijn er die dat beseffen. En u komt niet verder. U topt en nog eens en u zucht, maar komt geen stap verder. Hoe moet dat nu? Zoals het hier gegaan is. De Heere zal komen met het oordeel des doods. Want de grond der zaligheid ligt niet in de eerste beginselen. Al vloeit het uit voort, maar in de omhelzing van Jezus Christus. Kunt u met blijdschap en moogt u met blijdschap denken aan de eeuwigheid? Niet los over de dood denken, maar gelukkig. Gelukkig. We behoeven toch niet altijd hier te blijven. Het is maar een verdrukking van 10 dagen. Leren leven vanuit het licht der eeuwigheid. Want in dat leven, in dezelfde is de eeuwigheid, zeggen ze. Dus zo daarin geoefend te mogen worden. Om zijn eigendom te worden. Trek die lijn eens door. Het kan zo niet verder. Om nu die dood te aanvaarden. Die eeuwige dood. Die geheel in overeenstemming is met de aardse natuur der ongerechtigheid. Die werd aanvaard. De Mozes, hij sprak niet tegen. In die dood hield al zijn redeneren op. In die dood gaf hij zich over. Denk je dat eens in? Zou dat niet de weg zijn? Ik kan het alleen maar met gebrek zeggen. Ik kan u er niet brengen. Maar waarom zeg ik het nu? Wel hierom. Ik zou dat meenemen naar huis. En zeggen. Heere. U hebt voor uw bruid. Langs de weg van bloed en tranen. door de diepte van de kruisdood heen de zaligheid verdient. En wat u in die weg kwam te verdienen, kan ook alleen in die weg geschonken worden. Om mijn ziel daarvan deelgenoot te doen worden. Met andere woorden, om één plant met Christus te worden in zijn dood. Met de bekentenis, de eeuwige dood verdiende. Laat uw hart daar eens naar uitgaan. Ga dat eens overdenken. Ja, maar dat is zo bang. Dat is zo angstig. Nee, dat valt wel mee. Als je dat mag omhelzen en de Heere wil je dat leren. Hij heeft dat ten doel. Hij wil dat schenken. En dan valt dat buigen wel mee. Dan komt u in diepe verootmoediging. Ik de dood verdiend. Ik rechtvaardig wegzinken in de eeuwige rampzaligheid is de straf der zonde. U kust het recht. En dan komt die God met zijn zoon, met zijn borg, met zijn zaligmaker tot u. Hij is de zaligmaker van God en mensen. God kan zijn zaligheid niet schenken buiten hem. En wij kunnen die zaligheid niet inachtig worden zonder hem. Om daar God in te mogen ontmoeten. En zijn eigendom te zijn. Dat u zeggen zult vanuit dat bloed, vanuit dat lijden, bloed, bruidegom. Dat is van grote betekenis. Even verder gaan, zingen we. En wel, uit Psalm 68, het zevende vers. Gelijk een duif door het zilver wit, en het goud dat op haar vederen ziet, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt. Het zevende van 68. besnijdenis werd door het bloed van Christus de besnijdenis des harten gesmaakt. Bevrijd, niet van de schuld, maar van de heerschappij der zonde. De kracht der zonde werd daardoor gebroken. Maar om nu, door het lam dat geslacht werd, dat was ook Oud Testament iets van grote betekenis, te zien op het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Dus het wees van dag tot dag daarheen, om het lam Gods te omhelzen, tot verzoening met God, en bekleed te mogen worden met witte klederen, om te wandelen op de weg van heiligmaking. En hoe gaat dat nu? Eenvoudig. Eenvoudig. En wat dit? Denken aan dat bloed. Vanuit dat bloed alleen kunt u steeds meer afkeer van de zonde bekomen. Onze innerlijke verhouding tegenover de zonde. Wat is zondige? Het doel missen. Dat was het. In het paradijs. De mens moest eten van de boom des levens. Af van de boom des doods. Miste zijn doel. En nu hier, wat is het doel? De heiligmaking. Leven met die bloedbruidegom. Van dag tot dag. En door die krachten, door dat leven trekken naar het huis des vaders met zijn vele woningen. Naarmate u nu ziet op het bloed van Christus als een bewijs, ik heb hem door de moedwil van mijn ongerechtigheid genageld aan dat kruis. Ik zie in dat bloed het beeld van mijn vijandschap, het beeld van mijn ongerechtigheid, het beeld van mijn eigen gerechtigheid. Dat kwaad heb ik bedreven, dat zegt dat bloed. En de Zonen Gods heeft dat borg tochtelijk aanvaard. En wat gij de dag te zijn ten dode, is ten leven. Want Christus Jezus heeft niet geleden als martelaar, maar als middelaar. En daarom is dat bloed het bloed der verzoening. Hoe komt het toch dat ik niet vorder op de weg van heilig maken? Om meer en meer te mogen leven tot eer van de Heere. Dat wilt u weten. Dat is de vraag van uw hart. En wat ge ook topt en wat ge ook doet, het gaat niet. En nu is dat bloed der verzoening, dat Christus opgewekt is om onze rechtvaardigmaking, de kracht om te gaan op de weg van heiligmaking. Naarmate dat u die Christus in het bloed van zijn gehoorzaamheid moogt omhelzen. Dat hij gehoorzaam is geworden tot de vloekdood des kruises. In zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Opdat wij door zijn gehoorzaamheid gehoorzaamheid zouden leren. En dat is uw heiligmaking. Zoekt u dat als een aanhangsel van uw geestelijk leven, dan gaat het niet. Dat is in Christus. Dus niet alleen uw rechtvaardigmaking, maar ook uw heiligmaking is in Christus. En naarmate u uw rechtvaardigmaking kent en u daarin krijgt te verdiepen en uw God daarin krijgt te ontmoeten in zijn vergevende liefde, in zijn bedekkende liefde, alsof u nooit zonde gekend of gedaan had, gaat u uit kracht van dat bloed met steeds meer vaardigheid wandelen op de weg der gehoorzaamheid. U kunt het goede doen. Daar is nog niet gehoorzaamheid. U kunt naar de kerk gaan. U kunt uw offer brengen. Enzovoort enzovoort. Onberispelijk. Maar u hebt geen vrucht. Vrucht hebt u alleen dan als u doet wat u doet in gehoorzaamheid aan de Heere. Ik doe dat nu omdat gij dat wilt. De Heere gehoorzamen. Ja, dan mag ik toch wel een zegen hebben. Dat zal ik erbij bedingen. Nee, dat niet. Nee. Geef me genade om te gaan in de weg der gehoorzaamheid. U zal geen kwaad geschieden. In die gehoorzaamheid van Christus is het licht van Gods vriendelijk aangezicht. De vrede, de blijdschap, de zaligheid voor uw gemoed. Dan is er zeker niet iets bijkomstigs. Maar wij die in hem geloven en in hem wandelen, weten, alle dingen moeten medewerken ten goede. Naar degene die geroepen zijn vanuit dat bloed, vanuit die gerechtigheid, om daaruit verbonden te mogen worden. Zie daarin nu enige klaarheid te bekomen. Want dat verband is voor uw innerlijk leven van grote betekenis. En nu, er zijn er die zeggen, ja, dat was dan voor die mensen. Die mensen hebben het ook voor nodig. Dat eisen ze van ons. En ze zouden ons verachten wanneer we het niet deden, om ze dat te vertellen. Daarvoor zijn ze hier gekomen. Dus ze hebben ook recht op beurt. Maar dat wil niet zeggen dat wij u, uw beurt, willen ontnemen. Wat denkt u? Het is u voorgesteld. De gehoorzaamheid in zijn diep geestelijke betekenis. Kent u de gehoorzaamheid? De onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Of wilt u nog zelf baas zijn? Dat wel, dat niet enzovoort. Er moet ook nog iets voor ons overblijven. Ja, en dan krijg je net niks. Van de wereld niet en van de Heere niet. De Heere eist een volkomen offer der gehoorzaamheid. Ziet het maar in Abraham. Hij week af. Hij zou gedood worden. Dus het is toch wel van grote betekenis voor u en voor mij. Die kracht der gehoorzaamheid van de Heere te begeren. Dan heb je van God geen kwaad te duchten. Dan moeten alle dingen medewerken ten goede. Christus heeft in gehoorzaamheid aan zijn God de zaligheid verdiend. Zou het niet onredelijk zijn, onmogelijk wezen, dat er die verdiende zaligheid in de weg der gehoorzaamheid ook wel in ongehoorzaamheid verkregen zou worden? Dat luistert nou, hoor. Wij hebben God in tegen. Is het donker in uw leven? Verbergt de Heere zich? Heb je een onvruchtbaar leven? Zeg niet, Heere, mocht je zo overkomen? Ik zou zeggen, Heere, geef gehoorzaamheid. Om uw wil te doen. En de Heer Jezus heeft gezegd, het is mijn spijze. Mijn spijze om de wil mijn vaders te doen. Dat had hij tot in de diepte der vernedering. Die blijdschap in zijn ziel, bij al zijn zielensmart. Ik doe de wil van mijn God. En dat nu is voor u, die dat leven nog mist. De weg die u aanwijzen, daar moet het heen. U kunt niet twee heren dienen. Het moet komen tot een innerlijke beslissing. En dat is die gehoorzaamheid. Niet zelf uitmaken, dat wel en dat niet, helemaal niet. Maar vraag maar gerust, heren, wat wil gij dat ik doen zal? Hij zal u leiden. En die gehoorzaamheid geeft ook in de eerste beginselen reeds moed en kracht. Je krijgt vrede en blijdschap in je ziel. Om zo in en uit die kracht en gehoorzaamheid meer en meer kennis te mogen bekomen van de borgtochtelijke gehoorzaamheid van Jezus Christus. En dat dient dan tot de wasdom van het geestelijke leven. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging. Lieve heren, we mochten met deze uw gemeente verkeren onder de beademing van uw dierbaar getuigenis. Van het borgtochtelijke werk uw zoons, dat o Vader van alle barmhartigheid is bekroond met uw licht, met uw liefde. Om u daarin te kennen en te mogen ontmoeten. Wij bidden u, gedenk deze uw gemeente. Wees met haar. Gedenk de jeugd. Och heren, vele strikken worden spannen. Ze worden alle kanten aangegrepen. Houd ze vast, heren. Ge hebt u zelf door de doop aan onze jeugd verbonden. En wij smeken u werk in hun harten. Trek ze tot u. Opdat die doop ook mogen zijn hunnerzijds tot verbinding aan u en uw zalige dienst. Gedenk ze, heren, die het leven der genade missen. Die het gehoord hebben en zeggen moeten, ik ken dat niet. Ik ken dat geestelijke leven niet. Ik ken die afsnijding niet van de zonde. Ik ken die verbinding niet aan de Heere. Heere, gedenk ze. Gedenk ze. Wil ze binden aan uw troon, om dat van u te begeren. Want u laat het toch prediken, opdat ze het zouden mogen bekomen, opdat ze het zouden zoeken aan de troon der genade, in afhankelijkheid van de dierbare werkingen des heiligen geestes. Gedenk de levenden, heren. Geef wasdom in aller hart. Wasdom op, zegt ge, in de genade, in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Gedenk de raad der kerk in de ambtelijke bediening, heren. Geef ze moed en kracht. Het kan zwaar. Het kan moeilijk. Ja, het kan onmogelijk zijn. Dat ze soms niet verder kunnen. En wat bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij u. Gedenk ze. In verbondenheid aan uw woord en aan uw troon. En zal ze met uw geest. Gedenk ons in de week die voor ons ligt, heren. Geef moed en kracht tot de arbeid om er iets van te leren dat zo getrouw en gewillig mogelijk te doen als de engelen in de hemel. Zegen het werk onze handen. Gedenk het christelijk onderwijs dat van alle kanten wordt tegengestaan. Heere, geef genade dat het recht gebracht mag worden met ernst. Met liefde, dat gesteld mocht worden tot zegen van de kinderen. Laat die zaak gebonden zijn op het hart van de ouders om u aan te lopen als een waterstroom. Heere, wij zeggen u dank voor het goed ons geschonken in deze uwe dag. Zie ontfermend op ons geneden. Breng ons in veiligheid op de plaats van onze bestemming. Vergeef ons onze zonden en versier onze harten met uwe vrezen om Jezus wil. Amen. En zingen wij uit Psalm 145 en daarvan het derde en het vierde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uwe gunst die roemen bij elkeen. Wat er verder volgt in het derde en het vierde vers van 145. Ontvang des Heeren zegen en ga heen in vrede. De Heere zegen u en behoed u. Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenk u vrede. Amen.